Goedemiddag is het ondertussen al. Goedemiddag allemaal. Fijn om weer in de Hoekse Waard te zijn. Gemeente van Jezus Christus, kostbare kinderen van God. En het is ook heel fijn om het woord van God te mogen delen met jullie. En ik wil graag met jullie lezen uit Johannes 4, vers 21 tot en met 23. Johannes 4. Als je een Bijbel bij je hebt, Johannes 4, vers 21 tot en met 24. Aan het begin van een nieuw jaar, dan wensen we elkaar altijd het allerbeste wensen. En hebben wensen voor onszelf, hebben wensen voor elkaar. Maar God heeft ook wensen. En dan is altijd goed om daarbij stil te staan dat God heeft wensen in zijn hart. Voor jullie persoonlijk, voor ons als gemeente. Maar hij heeft ook een wens voor deze wereld. En ik denk dat ons geluk daarin ligt. Als we ons meer gaan richten op de wensen van God dan onze wensen. Want hij weet wat goed is voor ons. God heeft dromen. En sowieso is het zo dat u bent Gods droom. Voordat je er was, was je er al in Gods gedachten. En was je een droompje van God. En ik denk dat we ook zo naar onszelf en naar anderen moeten leren kijken. We zijn een droom van God. Er is iets goddelijks en er is een plan voor God, voor ieder van ons. En God wil altijd, van het begin af aan, heeft hij zijn hart willen delen met zijn kinderen. En we zien dat in Abrahams leven, maar we zien het altijd in mannen en vrouwen van God die open stonden voor hem. God wil de dingen delen van zijn hart. Hij wil niet alleen God zijn van verre, hij wil een vader voor ons zijn. Hij wil zijn hart delen met ons, dat wij deel krijgen aan zijn koninkrijk. Eigenlijk deel krijgen aan zijn bedrijf. Het is vader en co. Vader en zoon. Vader en ons als zijn kinderen. En hier zien we gedeeld in Johannes 4 dat de Heer Jezus iets deelt van het verlangen van de Vader. Van een hele diepe wens van het hart van God. En dan zou je zeggen, hoe is het nou mogelijk dat Jezus dat deelt aan dat persoon? Wij zouden daar niet bij hebben nagedacht. Want Jezus is anders als wij. Wij denken altijd dat God die deelt zijn hart met de mensen in de kerk zijn heiligen en dat doet hij ook. Maar ik denk dat soms de hart van Gods kinderen afgesloten zijn. Dat ze horende doof zijn geworden. Dat hun hart verhard is. En dat soms God mensen, dat God soms dingen deelt van zijn hart met mensen die genezen in de kerk komen. En hier zie je ook dat gebeuren. Dat Jezus iets deelt van een heel diep verlangen in Gods hart met een Samaritaanse vrouw. Die wij niet uitgekozen zouden hebben, want ze leefde al met de zesde man. Maar Jezus probeert haar hart te bereiken en deelt met haar iets wat voor blijkbaar voor God heel belangrijk is. En dat gedeelte gaan we lezen. Jezus zegt dan tegen deze vrouw, die Samaritaanse vrouw, geloof mij vrouw, de uur komt dat jullie nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Jullie aanbidden wat je niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden. Maar de uur komt en is er nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden moet aanbidden in geest en in waarheid. Zullen we een moment bidden? Misschien kan je een kort gebed met me meebidden. Dat de Heilige Geest ons helpt om zijn woord te verstaan. Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. Spreek deze middag tot mijn hart. Open mijn oren om uw stem te verstaan. Open mijn ogen, Heer Jezus, om meer van u te kennen. Open mijn verstand om uw woord te verstaan. Verander mij, Heer Jezus, naar uw beeld en gelijkenis. Amen. Want daarvoor zendt God zijn woord. God zendt zijn woord niet dat we verstandelijk bevredigd worden, maar dat ons leven daardoor verandert. Daarvoor heeft hij ons zijn woord gegeven. Nou, in deze tekst gaat het over wat zijn nou de waarachtige aanbidders en wat is aanbidding? Is aanbidding een lied zingen? Zijn dat opwekkingsliederen, psalmen of gezangen? Wat is nou het hart van aanbidding? Wat zoekt God? Ik denk als we eerlijk zijn, dan kan zingen aanbidding zijn. Dat kan het zijn. Maar hoe vaak is het niet dat je eigenlijk staat en zegt, Heer, ik aanbid u. En ondertussen denk je wat je 's avonds of wat je 's ochtends moet gaan doen. Dan zing je wel, maar je aanbidt niet. Het is niet in geest en in waarheid. Want je hart is er niet bij. Maar God is niet een God die veroordeelt. Hij zal je daar ook niet over verwijten. Als je maar leert daarin eerlijk te zijn. En soms ben ik een liederen aan het zingen. En dan zingen we liederen als: Heer, u bent echt alles voor mij. En prachtige opwekkingsliederen. Maar als we nou heel eerlijk zijn, is dat nou altijd in geest en waarheid? Hebben we niet vaak allerlei kleine afgodjes en dingetjes waar we aan vasthouden? Dingen die we niet los kunnen laten? En dat is het probleem. Dat het is niet erg om die liederen te zingen, maar soms zeg ik: Heere, wees mij genadig. Help mij om ook zo te leven. Als we liederen zingen, dat we alles aan hem overgeven, dan zijn we toch altijd maar weer geneigd om heel veel dingen weer mee te nemen. En onze zorgen. En dat is niet erg, dat is het menselijke kant van wie wij zijn, als we maar leren eerlijk te zijn. Wat God zoekt, is dat we het in geest en waarheid doen. Dat er iets echts in zit. Je kan veel beter zeggen: Heer, ik baal als een stekker, maar toch wil ik u prijzen. Want dan ben je heel eerlijk, ook naar je eigen gevoelens en emoties. Nou, aanbidding in dit gedeelte. En velen van jullie die een beetje de Bijbel kennen weten dat aanbidding in de Bijbel is het woordje proskenio in het Grieks. En het wordt in het Grieks en in het Hebreeuws ook gebruikt voor neerknielen voor. Aanbidding is in wezen je neerknielen voor iemand die groter is dan jij en je afhankelijk opstellen. Zeggen: Heer, ik heb u nodig, ik buig me voor u, ik heb u nodig in mijn leven en al mijn rommel en al mijn onmacht wil ik geven aan u. Dus waarachtige aanbidding heeft te maken met een ontvangen van wie God is en een overgave van wie jij bent. Ik zal dat allemaal laten zien in deze preek. Als we lezen in Matteüs 22 vers 14, dan zien we daar een tekst die in het Nieuwe Testament een aantal keren wordt aangehaald. En ook een tekst is die in de Psalmen staat. En daar is een geheim in deze tekst. We zien als je de evangelie doorleest, dan zie je altijd wat gebeuren daar waar mensen knielen bij Jezus. Aan zijn voeten gebeurt er altijd wat. En dat heeft een reden. Dat heeft een reden omdat God dat geprofeteerd heeft over zijn zoon Jezus. En in die tekst staat in Matteüs 22, vers 44, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, dus God de Vader spreekt tot de Heer Jezus Christus, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb. Dus waar wordt de macht van de vijand gebroken? Aan de voeten van Jezus. Daar moet je zijn. Niet denken dat je het zelf kunt, maar aan de voeten van Jezus. En als je de evangelie doorleest, zal je zien dat er altijd iets geweldigs gebeurt aan de voeten van Jezus. Altijd zie je dat God op een of andere wijze kan doorbreken als een mens komt aan de voeten van Jezus. We zien in Lucas 8 vers 28 die man die 1000 demonen had, legioen. En wat gebeurt er? Hij ziet Jezus. En wat gebeurt er? Hij valt aan zijn voeten neer. En het moment dat die man aan de voeten van Jezus neervalt, zie je dat de macht van de vijand wordt gebroken. Die man die wordt verlost, die vindt verlossing. We zien in Lucas 8 vers 28, ik haal maar een paar teksten aan. Oh nee, sorry, Matteüs 15 vers 30. En zien we dat vele scharen bij Jezus komen. Die lammen, kreupelen, blinden, stommen en vele anderen bij zich hadden en ze legden die aan zijn voeten neer. En het moment dat die lammen, kreupelen, blinden, mensen met allerlei nood aan de voeten van Jezus neer worden gelegd, staat er zo heel eenvoudig en hij genas hen. Er staat niet dat Jezus zegt: heb je al vanochtend gebeden, hoeveel Bijbel heb je gelezen, ben je 20% al geheiligd, 30% geheiligd, ga je naar de evangelische gemeente Hoekse Waard. Er is geen enkele voorwaarde. Jezus die verwacht blijkbaar niets van de mens dan dat ene dat de mens zegt: Heer, ik kniel bij u neer. Ik wil komen met al mijn zwakheid, met alles wat ik niet kan en ik leg het aan uw voeten neer. En dat moment zie je dat er altijd iets gebeurt. Het moment dat wij blijkbaar los kunnen laten, zie je dat God het in zijn handen kan nemen. En wij zijn vaak van die mensen die zoveel dingen vasthouden. Die zo'n moeite hebben om dingen los te laten. En vooral dingen waar we over ons schamen. Onder de christen is vaak heel het idee van: nou, we mogen niet boos zijn. Een goede christen is niet teleurgesteld. Een goede christen is nooit boos. Een goede christen heeft nooit twijfels. Een goede christen heeft nooit angst. Nou, we hoeven niet bang te zijn. Maar het punt is gewoon dat we dat vaak wel hebben. En dat God dat weet. En dat moment dat jij dus eerlijk ook met je zwakheden bloot durft te komen en bij God durft te komen. En werkelijk te buigen voor hem, dat je ineens ervaart, God begrijpt het. God ziet niet moeite en leed om het te veroordelen. De Bijbel zegt dat God ziet jouw moeite en leed om het in zijn hand te leggen, zijn doorboorde hand. Daar hoort het. Alleen daar hebben we vaak nogal eens moeite mee. We gaan naar een gedeelte in Genesis 22 over het leven van Abraham. Wat een heel mooi voorbeeld is van dingen overgeven en loslaten aan God. En wat niet makkelijk was voor hem. In Genesis 22, we lezen eerst vers 1 tot en met 8. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde en hij zei tot hem, Abraham, en deze zeide, hier ben ik. En hij zeide, neem toch je zoon, je enige die je lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik je noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel en nam twee van zijn knechten met zich, benevens zijn zoon Isaac, en hij kloofde hout voor het brandoffer. Hij begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. En Abraham zeide tot zijn knechten, blijf gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daar ginds heen gaan. Wanneer we hebben aanbeden, zullen we tot u terugkeren. Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon. En nam het vuur en een mes met zich mee. Ze gingen die beiden tezamen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zeide, mijn vader, en deze zeide, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen. En toen ik pas tot geloof was, vond ik dat een vreselijk moeilijk stuk. Ik dacht, hoe kan je dat nou ooit plaatsen? In een God die liefde is. Als God dan werkelijk een vader is, dan begrijpt hij dit toch dat dit afschuwelijk is. En dan nog eens een keer dat Abraham tientallen jaren de belofte van God had gehad. Hij heeft gestreden, geworsteld en uiteindelijk hoop tegen hoop heeft hij geloofd. En heeft God die belofte vervuld en eindelijk krijg je een zoon. En dan zegt God, offer hem. Denk je, dat is niet mogelijk, dat is hard, dat is hardvochtig. Wat kan de bedoeling zijn van deze tekst? Ik denk dat geen één mens, zelfs psychologisch, het aan kan als je ouders bent van een kind, door je eigen kind te offeren. Dat gebeurt alleen maar onder satanisten. Mensen die afschuwelijk, waarvan God zegt, het is een gruwel. En hoe kan God dit vragen? Ik denk ook in dit verhaal dat er dus iets veel diepers is. Iets veel dieper zich afspeelt van het hart van God en het hart van Abraham. Want dit is in wezen, wat hier gebeurt, is psychologisch en menselijk onmogelijk. Als God tegen Abraham zegt, Abraham, offer je zoon, waar je tientallen jaren je hoop op hebt gesteld, wat uiteindelijk een vervulling is van een belofte, dat je zomaar de volgende morgen wakker wordt en het gelijk doet. Dat je 3 dagen gaat lopen met je zoon, 3 dagen lang, en dat 3 dagen lang je weet, die zoon moet ik offeren. Dit is psychologisch, zou je helemaal in een trauma terechtkomen, als ouders, als je een beetje liefde hebt voor je kinderen. Dat is een onmogelijkheid. Dus er is iets diepers aan de hand. Er is iets wat blijkbaar geopenbaard was in het hart van Abraham. Want dit is onmogelijk om te doen. In Genesis 18 zie je daar iets van dat God op een gegeven moment naar Sodom en Gomorra gaat om die steden te vernietigen. En dan staat er in vers 17, in Genesis 18 vers 17, en de Heere dacht bij zichzelf, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Dus blijkbaar zie je dat God dus het verlangen had dingen van zijn hart te delen met Abraham. En hier zie je toch iets dat Abraham blijkbaar iets geproefd heeft vanuit het hart van God. Want God blijkbaar had hem iets geopenbaard van dat hij zelf die vader was die zijn eigen zoon zou geven. Om de wereld te redden, om de mensheid te redden. En je ziet toch dat Abraham ergens dat geloof in zijn hart heeft, die verwachting heeft. Want als hij dan zegt tegen die knechten van blijf jullie hier met de ezel, wanneer wij hebben aanbeden zullen wij tot u terugkeren. Hij zegt niet wanneer wij hebben aanbeden zal ik alleen terugkeren. Hij zegt wij zullen terugkeren. Dus er was, ondanks het enorm moeilijke wat God vroeg, hoop en geloof dat God liefde was. Ik geloof dat Abraham wist dat God liefde was. En dat hij een vader was. Maar die iets diepst wilde delen met het hart van Abraham. Want Abraham, zie je ook dat als hij die berg oploopt. En je zal toch met je kostbare kind, met zo'n schattig jochie, de berg oplopen. En dat je weet dat jij een mes in dat kind moet steken. Als vader. Waar je zo naar verlangt en waar je zo ontzettend veel van houdt. Dit is psychologisch niet mogelijk. Of Abraham had iets gezien van het hart van God. En dat zie je ook als hij die berg oploopt. Zie je dat hij een bepaalde verwachting heeft. Want zijn zoontje vraagt aan hem, waar is het offer? Waar is het offer? Wat een pijnlijke vraag. En toch zie je dat Abraham niet verstoord is of traumatisch reageert. Of in boosheid reageert of blijkbaar God niet begrijpt. Maar hij zegt, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. En hij spreekt geloofswoorden uit. Omdat ergens God heeft zijn hart met hem kunnen delen. En Abraham wordt dan een geweldig mooi voorbeeld van wat waarachtige aanbidding is. Want wat gebeurt er? Toen ze aan de plaats die God hem genoemd had in vers 9 gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaac erop en legde hem op het altaar. Daarop strekte Abraham zijn hand uit, nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep tot hem van de hemel en zei, Abraham, Abraham. En hij zei, hier ben ik. En hij zei, strek je hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat je Godvrezend bent en je zoon, je enige, mij niet hebt onthouden. Abraham spreekt al, als hij de berg opgaat, van aanbidding. Hij zegt, wanneer we hebben aanbeden. Niet wanneer ik een gruweldaad heb gedaan aan mijn zoon. Hij noemt dat aanbidding. Hij noemt dat een vorm van aanbidding. En als hij dan werkelijk zover gaat en hij wil zijn zoon slachten, dan is daar die stem van de engel. En dan zegt God, nu weet ik dat je Godvrezend bent. En letterlijk staat er eigenlijk dit, nu weet ik dat je een aanbidder bent. Dat je werkelijk aanbidt. Omdat het kostbaarste wat jij hebt, heb je aan mij durven over te geven. He, dus aanbidding heeft te maken met die overgave. In het boek staat er dan zo mooi, nu weet ik dat God de allerbelangrijkste is in je leven. Nou, dat is waar ik het vandaag over wil hebben. Wat zoekt God in ons? Wat zoekt God? Dat de dingen die wij zo vasthouden in ons leven, wat veel dingen kunnen zijn, en waar je misschien nog ineens vaak de wil hebt om het los te laten, dat je komt op het punt dat je neerknielt en zegt, Heer, ik wil het aan u geven. Want er zijn zoveel dingen die wij krampachtig vast kunnen houden. He, dat kan je eigendom zijn, dat kan je positie zijn, dat kan je baan zijn, kan je geld zijn. Het kan je vakanties zijn 3 keer per jaar. Het kan je vrouw zijn. Het kan je kinderen zijn die we zo krampachtig vasthouden. Terwijl God zegt, ik heb ze je toevertrouwd. Geef ze mij op de open palm van je hand. Laat mij mijn werk doen in je kinderen. Laat mij mijn werk doen in je vrouw. Vrouwen die een man krampachtig proberen te bekeren. Mannen die krampachtig een vrouw proberen te bekeren. Ouders die krampachtig proberen dat hun kinderen niet verkeerd gaan. Maar ergens vraagt God in aanbidding een diepere overgave. Een dieper loslaten van de dingen. Het kan je eigen wil zijn. Waar je zo aan vasthoudt. Jouw wil is wet. Het kan je gelijk zijn in een relatie. In je huwelijk. Zoveel huwelijken gaan kapot om het gelijk. Ik heb gelijk en mijn vrouw niet. Of de vrouw zegt, ik heb gelijk en de man niet. En dan zegt God, wil je jouw gelijk eens aan mij geven? Wil je daar eens van afstappen? Want bij het kruis heeft niemand gelijk. En wil God ons allemaal genade geven. En God kiest niet voor de vrouw of tegen de man of voor de man of tegen de vrouw. God is voor ons in Christus. En dat is zo moeilijk, je eigen rechten. We denken overal recht op te hebben. Maar God zegt, geef dat recht eens aan mij. Je eigen gerechtigheid. Je eigen zin die je door wil zetten. Dat zijn dingen die wij zo krampachtig vasthouden. Ik hoorde pas een aanbiddingsleider, die had een lied, die zong zo mooi. Heer, ik open mijn hart voor u. Ik open mijn geest voor u. Ik open mijn emoties voor u. Ik wil dat ik een open kanaal ben voor u, Heer Jezus. Maar ik open ook mijn bankrekening voor u. Want heel veel dingen willen wij wel geven. Maar heel veel dingen willen we helemaal niet geven. Dan willen we vaak heel graag de knip erop houden. Ook op vaak emoties. Op diepe pijn in je leven. Dingen waar je je heel erg voor schaamt. die je wil dat niemand weet. En dat zijn de dingen die ons vaak vasthouden. He, we hebben dingen die wij vasthouden, maar als je dingen heel erg vast gaat houden, gaat het jou vasthouden. He, er zijn allerlei vormen van verslaving. Geheime zonde die jou vasthoudt. Het kan onreinheid zijn, pornoverslaving, gokverslaving, spelletjes, van alles. En mensen doen net zo, nee hoor, dat is mijn probleem niet, halleluja. Maar God zegt, ik zit niet te wachten op jouw halleluja. Ik zit te wachten op jouw surrender, op jou, dat je dat eens een keer bij mij durft te brengen. He, toen ik pas bekeerd was ook, waren er dingen in mijn leven die wilde ik dat niemand wist. En daar schaamde ik me vreselijk voor. En ik wilde alles geven. Ik was bereid om als martelaar te sterven voor de Heer. Maar toen ging ik een keer vast en de Heer zei dat. Dat ene wat jij vasthoudt. Dat ene waar jij het meest voor schaamt. Wil je dat in mijn handen neerleggen? Want als God daarbij kan komen, komt de rest vanzelf. En vaak zit de levens vast op dat ene waar we zo krampachtig aan vasthouden en wat ons vasthoudt. Het kan je trots zijn. Het kan onvergevensgezindheid zijn wat je vasthoudt, je boosheid naar je man, naar je vrouw, boosheid naar een oom of tante, boosheid naar God. Ik sprak vanochtend nog met een zuster, die was hier en die woonde ook in Zuid-Frankrijk waar ik heb gewoond. Die zei, zijn er zo weinig christenen in Frankrijk? Weet je wat de waarheid is? Dat ik in 25 jaar dat ik in Zuid-Frankrijk woonde, ik heb honderden christenen langs zien komen. Maar ook honderden die weer uit de kerk zijn. Die teleurgesteld zijn, bitter en boos op de voorgangers. En Nederland zit er ook vol van. Van de ene gemeente naar de andere. Waarom? Omdat ze niet hebben geleerd ook hun boosheid en teleurstelling aan God te geven. En dan gaat dat doorwoekeren in je leven. En eigenlijk maakt het een christen onvruchtbaar. Dat moet je niet willen. En dan kan je beter zeggen, Heer, ik val op mijn knieën, alsjeblieft. Ik kom in die boosheid, verberg het niet. Schreeuw het uit. Wees maar even boos. God is helemaal niet bang als jij boos bent. Ook niet op hem. Ik had een keer dat ik in mijn leven heel erg voor mijn gevoel boos was op God. Omdat dingen gingen niet zo. Er was hoe langer hoe meer moeilijkheden in mijn leven. En ik weet dat ik nog een keer neerknielde. En dat brak me werkelijk. Dat ik eigenlijk uitschreeuwde naar God. Dat ik eigenlijk boos was op hem. Dat ik van ja, ik zie het helemaal niet meer zitten. En dat ik ineens heel zacht dat de Heer zei. Zou je mij willen vergeven? En dat brak me totaal. Dat idee dat God, dat begreep mijn boosheid. En dat God eigenlijk zo zei van, het was niet zo dat God het fout had gedaan of zo. Maar gewoon dat God eigenlijk de nederigste was. En dat hij mij de impressie gaf dat hij mij kwam om mijn voeten te wassen. En mij niet veroordeelde om mijn boosheid. En dat bracht zoveel blijdschap op dat moment. Eigenlijk was allemaal boosheid weg. Ik dacht, als er zo'n God is. Die zo nederig is, zo liefdevol, zo mijn voeten wast. Voor die God wil ik gaan, heel mijn leven lang. En dat is precies wat Jezus zegt, dat we tot hem moeten komen en van hem moeten leren dat hij zachtmoedig en nederig van hart is. Dat als jij boos bent, dat hij juist bij je komt en zegt, joh, ik begrijp je. En dat hij juist jou wil dienen, jou wil helpen met die dingen. En dat maakt dat je je kan overgeven. Sommige mensen zitten met zoveel pijn nog. Zoveel weggedrukte pijn. Zoveel zelfmedelijden. Afwijzing. Misschien voel je je slachtoffer. En wat is echte aanbidding? Is in wezen die uitwisseling van dat ik ontvang zijn nederigheid en liefde. Maar ik geef hem ook mijn boosheid en mijn teleurstelling. Ik ga het niet verbergen. Ik ga er niet hard over opwekkingsliederen over zingen. Maar ik word eerlijk. Ik ga met de billen bloot, zeg je wel eens. Ik ga gewoon eerlijk worden. En als ik boos ben, ben ik boos. En dan ga ik niet zeggen, oh, dat mag een christen niet. Soms zijn we niet zo wijs met elkaar. Mensen zitten vaak met heel veel angst in hun leven. En dan zeggen we tegen ze, ja, maar je hoeft niet bang te zijn hoor. Wees sterk en moedig. Vertrouw maar de Heere. En dan gaan de mensen door heel veel beproevingen in en zeggen we alleen maar, vertrouw maar de Heere. Maar weet je, als je niet werkelijk hem kent. En je kent zijn oneindige nederigheid en liefde niet. Ik zou een hardvochtig God helemaal niet kunnen vertrouwen. Als ik denk dat God mij veroordeelt en dat hij gelijk daar zit. Van, heb je fout gedaan, die Pieterman, en dat heb je fout gedaan. En dat doe je niet goed. Wees niet bang. En als je bang bent, poem. Maar dan zou ik nog banger worden, toch? Dat is toch zo? Dan zou ik nog meer problemen krijgen. Weet je, Peter zegt dat zo mooi. Hij zegt dat je moet proeven dat de Heer een goede tieren is. Zegt hij in de eerste Petersbrief. Als je geproefd hebt dat de Heer goede tieren is. Dat betekent dat hij liefdevol is en genadig naar je, dat hij uitermate goed is voor je. En dan zegt hij pas, kom tot hem, de levende stenen, laat jezelf ook als levende stenen gebruiken. Niet van, kom bij mij, weet je wel. Maar eerst proef nou eens dat God goed is. Als ik, hoe meer ik proef dat God goed is, en zijn liefde en goede tierenheid voor mij, hoe meer ik dat proef, hoe meer ik hem durf te vertrouwen. Hoe meer ik ga ervaren dat hij zich voor mij heeft overgegeven, totaal en volkomen, hoe dieper ik dat besef, hoe heerlijker het vind om me over te geven. Toen ik die keer boos was en eigenlijk op God mopperde en God zei, wil je mij vergeven? Dat idee dat God zich vernederde, dat hij nederig was, dat hij mijn voeten wilde wassen, dacht ik van wauw, daar durf ik op te vertrouwen. Hij is helemaal niet boos. En ik had een andere keer ook, dat ik echt iets ga ervaren van de liefde van God, dat ik ook het helemaal niet zag zitten. En dat ik dacht, als ik nou bij God kom, dan is hij boos op me. En dat ik toen een ervaring had dat God niet boos op me was, maar dat hij naar me toe kwam en dat hij me een kus op mijn voorhoofd gaf. En dat hij zei, ik hou nog steeds van je. En dat doet je boosheid wegsmelten. Maar niet die kramp van, christen is nooit boos. Christen heeft nooit angst. Christen heeft altijd, is hij in de overwinning. Misschien in de Hoekse Waard. Maar ik heb het nog niet meegemaakt. Maar ik denk dat hoe eerlijker we in die dingen worden, als je dingen durft los te laten, dan zou je merken en ook durft dingen te laten bestaan in je leven en zo bij God te brengen, dan merk je juist op dat moment enorme aanwezigheid van God. Dan merk je juist, hij begrijpt mij helemaal. God ziet aan moeite en leed om het in zijn hand te leggen. In al zijn aan mijn benauwdheid is God ook benauwd. Hij is medelijdend. Zo is God. Hij leidt dus mee waar jij leidt. Hij heeft pijn als jij pijn hebt. En God gaat daarin met je mee. Hij wil daarin naast je staan. En dat is precies, denk ik, ook wat Abraham uiteindelijk heel diep voer. Het was diep pijnlijk, denk ik, maar er was iets. He, want uiteindelijk zie je dat Abraham God geloofde en er werd hem gerekend tot gerechtigheid. Er was blijkbaar iets, een relatie tussen Abraham en God, dat hij wist, die God begrijpt mij. Die God weet hoe moeilijk het is om je zoon ten offer te brengen. En dat is wat hem kracht gaf. Die God die naast hem stond. De God die niet veroordeelt, de God die begrijpt de beproeving en de moeilijkheden waar je doorheen gaat. En dat gaf hem geweldig veel kracht. En dat zie je ook in dat woordje wat hier wordt gebruikt. Hier zie je dus een aantal keren dat woordje, hier ben ik terugkomen. God riep Abraham, Abraham. En wat zei Abraham, hier ben ik. En dat is een Hebreeuws woordje waar staat, hineni. En dat is eigenlijk het verbondswoord van God. Hineni, hier ben ik. En dat zie je heel veel in de Bijbel terugkomen. Dat als God iemand roept, dat het persoon zegt, hier ben ik. Maar ook met je twijfels, ook met je zwakheden, ook met het niet kunnen. Want heel vaak denken we moeten ons voor God presenteren, de sterke kant van onze karakter. Maar zijn we zo sterk? Is er niet veel meer zwakte in ons? Wat God wil is dat je ook je zwakte geeft. Je niet kunnen, je falen. Je problemen, dat je dat leert over te geven. Als de engel Gods komt bij Jacob in een droom, dan zegt de engel tegen Jacob, Jacob! En wat zegt Jacob? Hineni, hier ben ik. Met al mijn gekronkel, met al mijn hielenlikkerij, hier ben ik. God sprak tot Mozes. Toen God verscheen in die brandende braamstruik en die struik niet verbrandde, zei Mozes van, ik moet eens kijken dat wonderen verschijnsel. Eens kijken, hoe kan dit nou? Ik ken niet. En toen sprak God vanuit die braamstruik. Mozes, Mozes. En wat zegt Mozes? Hier ben ik. Hier ben ik. En dan gaat God spreken. Mozes, ik wil jou sturen naar Egypte toe. Zegt Mozes, ken ik niet. Wie ben ik? Wie ben ik nou? Ik kan niet praten, ik ken niks. God zegt, daar heb ik helemaal niks mee te maken met jouw zwakheden. En Mozes terecht kwam met zijn zwakheden. Mag je mee komen? Maar God zegt, als ik ga werken in jouw leven, ga ik niet werken met jouw bekwaamheden. Dan ga ik werken in mijn kracht, in mijn genade. Ik ben met je, Mozes. Je hoeft niet bang te zijn. De Heere riep Samuel. En wat zei Samuel? Heere, hineni, hier ben ik. Ik ben beschikbaar voor u. En God zoekt niet jouw bekwaamheid. God zoekt jou misschien wel veel meer jouw zwakheid. Hij zoekt jouw beschikbaarheid. Je bent toch niet bekwaam om werkelijk God te dienen. Daar heb je Gods bekwaamheden bij nodig. En God zoekt afhankelijke mensen. die beschikbaar willen zijn. In Jesaja 6 zien we dat de heerlijkheid van de Heer verschijnt in Jesaja. En Jesaja ziet de heerlijkheid van de Heer. Hij die vult heel de tempel. En Jesaja staat daar te trillen op zijn benen. Hij zegt, o Heere, ik ben een man onrein van lippen. En ik woon te midden van een volk wat onrein van lippen is. En hij is gewoon eerlijk. Hij presenteert zich bij God. En hij zegt, Heer, dat klopt niet in mijn leven. En ik woon te midden van een volk wat onrein van lippen is. En God is niet in paniek. God is niet veroordelend. Maar hij zegt tegen een engel, neem een kool van het altaar. En die engel kwam met een kool van het altaar. En hij raakte de lippen aan van Jesaja. En hij zei, je schuld is verzoend. Zijn lippen werden rein door de kool van het altaar. Het vuur van het kruis van Golgotha. En toen zei God die beroemde woorden, wie zal ik zenden, wie zal voor mij gaan? En wat zei Jesaja, Heere, hineni, hier ben ik voor u. Met al mijn falen, met al mijn zwakheden, ik wilde zijn voor u. En dat is waarin altijd Gods kracht komt. In het Nieuwe Testament zien we een zekere Ananias. He, die had gehoord dat Paulus de gemeente vervolgde. Dat hij een geweldenaar was en die was bang voor Ananias. Ook om hem, die was bang voor Paulus. En Ananias zag het helemaal niet zo zitten om naar die rechte straat te gaan. Om Paulus te gaan dopen, om tot Paulus te spreken. Maar in al zijn gepruttel en al zijn moeilijkheden, weet je wel, zei de Heere, ja, maar dit is een uitverkoren vat voor mij. En Ananias zei, ineni, hier ben ik, voor u. Ik wil er zijn voor u. Maar waarom konden die mensen dat? Omdat ze heel diep begrepen dat God zelf, als hij wat van ons vraagt, dan doet hij dat altijd eerst zelf. Als God een verbond sluit met Abraham en later ook al zijn verbonden, staat er altijd het woordje zie. Zie, ik richt mijn verbond op met u. Dat zie is een grondvorm van het woordje hineni, hine. En dat heeft te maken dat God niet alleen maar zegt, kijk nou eens even. In dat zie geeft God zichzelf. In het verbond wat God sluit met ons, geeft hij zichzelf. Ik heb in het begin zo vaak geworsteld als christen van, ik moet meer bidden, ik moet meer overgeven, ik moet het loslaten, laat toch los. En dan probeer je 100 keer en elke keer merk je dat het niet lukt. Totdat ik ging beseffen dat ik veel meer moet kijken, niet naar binnen, maar ik moet heel veel meer gaan zien naar Jezus. Dat als God tegen mij zegt, geef je over, dat ik eerst ga kijken hoe Jezus zich over heeft gegeven voor mij. Dat ik niet moet kijken hoeveel liefde ik voor Jezus heb, maar dat ik heel diep moet gaan kijken hoeveel liefde hij voor mij heeft. Want hoe meer ik dat ga pakken, ik heb lief omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Ik kan me overgeven omdat hij zich eerst zelf heeft overgegeven. Ik kan zachtmoedig zijn omdat ik zie hoe hij zachtmoedig was. Als ik merk dat Jezus mijn voeten wil wassen, kan ik veel makkelijker de voeten van een ander wassen. En niet vanuit die kramp, ik moet, anders ben ik niet aangenaam voor God. Maar het werkt vanuit Christus. En dat is zo mooi in Jesaja 58 vers 9. Er staat dan zo mooi, als je dan roept, zal de Heer antwoorden, prijs de Heer. Als je om hulp roept, zal hij zeggen, hier is hulp. Hier is genezing. Hier is verlossing. Hier is de oplossing. Weet je, heel vaak willen wij een oplossing en genezing en bevrijding om onze eigen weg te gaan. Maar dan zie je altijd weer dat een leven weer vastloopt. Want als God de oplossing geeft, geeft hij niet een oplossing, hij geeft zijn zoon. Als God de boodschap heeft voor de wereld, hij heeft Jezus niet gestuurd met een pakket preken, 200 preken, met 200 boodschappen. Jezus was de boodschap. De woorden die hij sprak en zijn daden, wie hij was. Hij was de gave van God. De genade van God geeft God niet buiten Jezus. Jezus is de genade Gods. Hij is onze verlossing. Hij is mijn genezing. Dus als God een oplossing, een diepe oplossing geeft aan mensen, is het niet zomaar ik pluk de problemen van je af. Wat je nodig hebt is te komen in een relatie met Jezus Christus. Niet alleen zondag naar de kerk en halleluja zingen, dat is allemaal prima. Maar leren elke dag te leven in dat verbond van hineni. Heere, ik ontvang dat u zich geeft aan mij en ik geef me vandaag aan u. Er staat niet in de Bijbel dat alleen de zondagen in zijn boek staan. David zegt, al mijn dagen zijn in uw boek. En een christen is niet iemand die alleen zondag naar de kerk gaat. Een christen is iemand die leeft in dat hineni. In die houding van, ik ontvang wat Hij voor mij heeft en zijn genade en ik geef wat ik ben totaal aan U. Ook met mijn geworstel en gestrijd, alles wil ik overgeven aan U. En daarvoor zegt God ook, als je om hulp roept, dan zegt God niet, hier heb je de hulp. God zegt, hineni, hier ben ik. Ik ben jouw hulp. En alleen in de relatie met mij, als je dat onderhoudt, zal je hulp vinden. Daarvoor zie je zoveel mensen die vaak bij Jan Zijlstra, bij grote gemeentes en wonderen hebben meegemaakt. Echt, prijs de Heer ervoor, want ik geloof erin met heel mijn hart. Ik heb machtige verlossingen gezien, maar ik heb ook zoveel christenen weer weg zien glijden met hun verlossing. Omdat verlossing buiten Jezus om loopt weg uit je leven, want Hij is mijn verlossing. We moeten als kinderen van God leren met Hem te leven, elke dag opnieuw, want Hij is mijn leven. Ik leef niet meer, maar Hij woont in mij. En dat is uiteindelijk de Bijbelse boodschap. En God is er aan God. In Jesaja 65 vers 1 is ook zo mooi dat God zegt dat Hij een volk wat Hem niet zoekt. En een volk wat zijn naam niet aanroept. Daar zegt God ook tegen, hier ben ik, hier ben ik. En dat is de geweldige boodschap die wij voor de wereld hebben. Dat Jezus kwam niet om de wereld te veroordelen, Hij komt om de wereld te redden. En wij mogen zeggen tegen ieder die wil horen, God is er voor jou. In al je nood, in al je pijn, God wil er zijn voor je. Hij heeft zijn leven gegeven voor jou. En hoe dieper we dat gaan beseffen, hoe meer vrede we ook zullen hebben. En het grootste hineni, wat ooit uitgesproken is in heel het universum, dat was op dat moment dat de Vader vroeg, wie zal ik zenden, wie zal voor mij gaan? En dat moment zie je in Hebreeën 10 vers 7. Dat de Vader zocht God, die zocht de mensheid te redden. Want hij wist dat de mens gebonden was in zijn zonde, in de duisternis. En God nam het besluit om zijn Zoon te sturen, want al zo lief heeft God de wereld gehad. God had die wereld lief. En God zocht, wie zal ik zenden? En dan zien we dat daar eens, in die eeuwigheid, dat Jezus heeft gezegd, toen zeide ik, zie, hineni, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven om uw wil, o God, te doen. En toen is Jezus opgestaan en heeft de Vader zijn Zoon gestuurd. En aan dat kruis hing Jezus en zei eigenlijk tegen God de Vader, hineni, hier ben ik. En door Jezus zegt God de Vader tegen ons, hier ben ik. Want het moment dat Jezus uitriep, het is volbracht, toen scheurde God de Vader het voorhangsel van boven naar beneden. En zei God, je bent helemaal welkom thuis in het Vaderhuis. Als je in mij gelooft, is er nooit meer veroordeling. Als je in mij gelooft, is er eeuwige liefde voor jou. Ik weet dat in de wereld leidt je verdrukking. Maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En God gaf zich aan dat kruis totaal voor ons. En God zei, alles wat van mij is, is van jou. En daarvoor noemt de Bijbel ons gezegend in Christus met alle geestelijke zegen. Daarvoor zegt de Bijbel dat wij mede-erfgenamen zijn. Dat wij een geweldige toekomst hebben. Want alles wat van God is, al zijn rijkdommen, is vrijgekomen doordat Jezus heeft gezegd, hineni, hier ben ik. En wat hebben we te verliezen? Wat kunnen wij alleen maar geven aan Hem dan eigenlijk onze vuiligheid en ons falen? Maar als we dat werkelijk loslaten, dan wil God juist ons zijn rijkdommen gaan geven. En een krachtig doorbreken in ieder van ons. Nog één ding wat mensen wel eens heel oppervlakkig zeggen. Ook onder elkaar. Oh, laat maar los. Laat je kinderen maar los. Laat je vrouw maar los. Maar je moet goed begrijpen, we laten niet zomaar dingen los. Als jij ouders bent en je hebt kinderen, moet je niet zomaar je kinderen loslaten. Want je moet je verantwoordelijkheid nemen, toch? Dat heb je ook als ouders. Maar loslaten bedoel ik mee niet zomaar loslaten. Maar het is het loslaten en overgeven zijn doorboorde hand. Dat is heel wat anders. Ik laat niet zomaar iets los. Maar ik geef het in zijn hand. Omdat God daarin kan gaan werken. Nou, en dat is een hele belangrijke boodschap. Dan kom je bij het hart van aanbidding. Want het hart van aanbidding is eigenlijk heel eenvoudig. Is het buigen van je totale wezen voor God. En de volkomen overgave van wat je bent en hebt. Dat is wat God zoekt. Het buigen van je totale wezen voor God en die volkomen overgave van wat je bent en hebt. En weet je, als God dat zoekt in ons, weet je dat God dat eerst doet bij jou? Dat Hij eerst al zijn rijkdom van de hemel achter heeft gelaten om jou rijk te maken. Hij is arm geworden om ons rijk te maken, zegt de Bijbel. Hij heeft dat eerst uitgegoten voor jou. En hoe dieper je dat ontvangt, hoe makkelijker het wordt om ook te zeggen, Heer, ik laat het los. Niet zomaar, maar ik leg het in uw doorboorde handen. Zullen we bidden? Dank u wel, lieve Vader, dat u eerst ons lief heeft gehad. Dat uw woord zegt dat u tegen tegensprekend, opstandig volk, wat uw naam niet aanroept, zegt, hineni, hier ben ik, hier ben ik. Ik wil er zijn voor jou. Heer, u kent ieders hart. U kent ieders strijd. En dank u wel dat u, ondanks dat u dat allemaal weet van ons, dat u toch zegt, ik wil mijn leven uitgieten in jou. Ik wil mijn aanwezigheid nabij brengen. Dank u wel, Heer, dat u niet uw hoofd hebt afgewend van onze zonde en ons falen. Maar dat u juist dat op u heeft genomen. Dat we leren dat over te geven in, hier ben ik, Heer, dat u zegt, als je mij jouw zonde geeft, dan geef ik jou mijn gerechtigheid. Als jij jouw zorgen geeft aan mij, dan geef ik jou mijn vrede. Als jij je depressie los kan laten, geef ik je mijn blijdschap. En jullie weten wel hoe moeilijk dat is voor ons als mensen. Maar ik wil zo bidden dat deze morgen of deze middag heeft meegeholpen om weer iets nieuws te zien in u. Hoe u bent, hoe mooi u bent. Dat we die kracht niet zullen zoeken in onszelf, maar die kracht zullen zoeken in uw overgave. En waar ik ook voor wil bidden is er gewoon een moment dat je een moment kan nemen vandaag. Als iets je aan heeft gesproken. Dingen die je zo vasthoudt. Waarvan je weet dat je er zo krampachtig aan vasthoudt. En misschien is het een eigendom, een roeping. Misschien is het een baan. Je gelijk. Je eigen wil. Je ambitie. Je rechten. Je eigen gerechtigheid. Misschien zijn het dingen die... Je zegt, het zijn dingen die mij pakken, die mij vasthouden, je geheime zonde. Elke keer zo hardnekkig terugkomt. Die diepe boosheid in je hart. Je trots. Je onvergevensgezindheid. Je bitterheid. Die pijn die elke keer weer opspeelt. Dat diepe zelfmedelijden. Dat egoïsme, altijd op jezelf gericht. Weet je, de Heer wil komen, maar hij veroordeelt het niet. Hij wil alleen maar zeggen, durf je dat in mijn doorboorde hand te leggen? Durf je dat in overgave terug te geven aan mij? Want ik wil een werk doen in jouw leven. Ik weet wel dat je dat niet zelf kan. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij mij. Ik wil gewoon vragen of je een moment neemt, gewoon om daar eens over na te denken. Te zeggen, wat kan je vandaag teruggeven aan God. Iets wat jij zo vasthoudt en wat jou vasthoudt. Waarvan God zegt, breng het in het verbond. In hier ben ik, Heere. En ontvang mijn verlossing, mijn genezing. Maar leg het in mijn doorboorde hand. Laat het los, laat het los. Ik wil vragen ook gewoon of je een stap wil doen. Of je, als je zegt, Heer, ik wil iets overgeven aan u. Dat je gaat staan en dat je met je open handen gewoon het aan God geeft. En dat je zegt, Heer, ik wil dit gewoon geven aan u. In een nieuwe vorm van overgave. Dingen die jou vasthouden, dingen die jij zo vasthoudt. Je hoeft je daar niet voor te schamen. Want ieder mens heeft wel dingen. We zijn mensen. En op een nieuwe wijze wil God gewoon dat je dat weer overgeeft. In dat, hier ben ik, Heere. Weet je, aan zijn voeten is de hoogste plaats. We hebben gelezen dat in Matteüs 22, dat aan zijn voeten, daar wordt de macht van de vijand gebroken. Misschien zeg je van, dat zou ik toch graag willen. Ik wil naar voren komen, ik wil gewoon neerknielen voor Jezus. Hier, want er is hier een mat. En dan mag je gewoon even neerknielen. Het is om je alleen maar, niet om je te dwingen, maar het is om je te helpen om een stap te zetten tot overgave. Dat is alleen maar. Het gaat niet zozeer om dat knielen, maar om je te helpen. Heer, ik wil me overgeven, ik wil knielen bij u. Vanochtend zijn veel mensen naar voren gekomen gewoon om even te knielen. Dan mag je dat doen. Nogmaals, het is niet een plicht, maar het kan je helpen om even op je knieën te gaan en te zeggen, Heer, ik kniel aan uw voeten neer, want op die plek wordt de macht van de vijand gebroken. Dus dan mag je gewoon een moment even naar voren komen en hier neerknielen. En soms heeft het mij zo geholpen om naar voren te gaan in een samenkomst en even neer te knielen. Omdat je dan voor de overheden in de hemelse gewesten, voor heel de gemeente en voor de Heer laat zien, Heer, het is mijn serieuze zaak. Want het is een serieuze zaak en de Heer is serieus. Want heel vaak is dat het begin van een doorbraak in je leven. Van nieuwe ruimte die je krijgt in je ziel. Nieuwe ruimte die er is. En vrijheid die God wil geven. En dat ik een moment neem dat je, gewoon als de muziek zacht speelt, dat je de dingen die je over wil geven, dat je dat in een stil gebed bij de Heer brengt. En zegt, Heer, dit houdt mij zo vast. En ik hou dit zo vast, maar I surrender. Ik geef het over aan u, Heer Jezus. En ik ontvang dat u zich overgeeft aan mij. Zo bidden, lieve Heer Jezus, dat al de gebeden die uitgesproken zijn, dat u alle pijn en alles wat mensen zo vasthoudt en wat wij vasthouden, al die dingen, neem het in uw doorboorde handen, Heer Jezus. En ik bid, lieve Heer Jezus, dat u daarin komt met uw kracht. Dat vanaf vandaag er een verandering komt. Een nieuwe vrijheid komt. Een nieuwe verlossing komt. Dat dat juk wat zo drukte, dat u dat breekt. En ik pleit het bloed van Jezus over al deze geliefde kinderen van u. Dat jukken gebroken worden. Dat de macht van de vijand gebroken wordt. De macht van zonde. De macht van aanklacht en schuld en schaamte en angst. Heer, dat uw kinderen vrij zullen zijn, want u bent gekomen. Omdat we waarlijk vrij zouden zijn. En u biedt vrijheid over uw kinderen, vrijheid over uw volk. Dat waar depressie is, dat de blijdschap zal stromen. Dat waar onvrede is, vrede zal komen. Dat de kracht Gods door zal breken. Want voor vrijheid heeft u uw kinderen geroepen. U heeft uw Heilige Geest gegeven tot verlossing van het volk. Dat het volk vrij zal zijn, heel zal zijn, sterk zal zijn. Heer, willen tegen u zeggen, willen aanvaarden dat u zich volkomen heeft overgegeven voor ons. En willen met heel ons hart zeggen, Heer, hier zijn wij. Als levend offer. Hier zijn wij, Heer, als levend offer. Gekocht en betaald door het bloed van Jezus. We behoren niet meer aan onszelf, we behoren aan u toe. U heeft ons gekocht en betaald. Ook onze noden, onze ziektes, onze pijnen, onze problemen. U heeft, Heer, u heeft daarvoor betaald. En het wordt uw eigendom. En u wil vrijheid geven en verlossing en heling en genezing. Help ons, Heer, dat leven van overgave te leven. Hier ben ik, Heere. Ook met mijn nood, met mijn pijn. En dank u wel dat ik uw heling en gezondheid mag ontvangen. Laten we zo met elkaar dat mooie lied zingen. Hier zijn wij, Heer, als levend offer. En doe het met heel je hart.